Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
Dit is een BNR-podcast.
The ladies not for turning.
If you want to go out now, but if you stand again, I'll load you and make your mind up.
Are you excited about another election?
You're joking. Not another one? Oh, for God's sake, I can't honestly...
Ho, ho, ho. Je luistert naar Kerst met Van Beekhovens Britten. Normaal gesproken een podcast over de meest opmerkelijke ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk met in Londen Lia van Beekhoven. Ik ben Connor Clerks bij BNR Nieuwsradio in Amsterdam. Happy Christmas, Lia.
Hey, Connor.
Ja, in Ierland...
Wat heb je dat leuk gedaan.
Dankjewel.
Met die kerstronde.
Ja, toch wel gezellig, hè? Ja, in Ierland zeggen we geen Merry, maar Happy Christmas. Geen idee waarom eigenlijk, zou ik aan mijn moeder moeten vragen. Maar ja, het is onderdeel van een hele reeks aan kleine details... die net even anders zijn aan de andere kant van het water... Straks keren we de Van Beekhovens Britten inbox ondersteboven. En dan gaan we zoveel mogelijk luisteraars vragen beantwoorden. Maar eerst, ja, op het moment dat we uitzenden is het derde kerstdag. Dus leek mij wel leuk om het eens met jou over de Britse kerst te hebben. Lia, ben jij zelf eigenlijk een beetje een kerstpersoon?
Nee. Trouwens, met die aankondiging van net en met die jingle eronder en die bellen, wel. Dan zit ik al helemaal in de stemming. Ik ben geen kerstpersoon. Ik moet zeggen, ik heb er decennia over gedaan voordat ik me helemaal heb overgegeven aan de Engelse kerst.
Ja.
Niet de kerstdag zelf. Ik bedoel, het is een relatief bescheiden boel, Shay van Beekhoven. Maar de aanloop er naartoe, ja. Werkelijk. Het is... Het gaat maar door en het houdt niet op. En het is erg vrolijk allemaal. En je moet je daarop voorbereiden. Je moet in ieder geval zorgen dat je fysiek in een hele goede conditie... trouwens mentaal ook, in een hele goede conditie bent. Jullie zeggen Happy Christmas. Wij in het Verenigd Koninkrijk zeggen Merry Christmas. We zeggen ook Happy Christmas. We zeggen ook andere dingen die minder beleefd zijn over Kerstmis. Maar wat het vooral is... Vergeet die mis. Het is echt een feest. Weet je wel, Kerstmis is feesten, feesten, feesten. Het heeft helemaal niks met religie te maken. Je ziet ook nergens kerststalletjes bijvoorbeeld. Volgens mij geloven Britse kinderen dat de kerstman Jezus in een stal bezorgde. Waarschijnlijk via Amazon. Ja, dus het heeft helemaal niks ingetogens. Hè, wat je bij ons nog wel een beetje hebt. Het is alleen maar uitbundig.
Ja.
En... Ja, omdat ik uit principe, ik heb maar heel weinig principes, maar dit is er één van, geen uitnodigingen weigeren voor feesten, is het een hele drukke tijd. En bij kerstfeesten moet je, weet je wel, dat niet voorstellen zoals bij ons die hele nette keurige nieuwjaarsborrels en zo, maar het is echt met live bands en met dansen en iedereen die in zijn lelijkste wintertrui uit de kringloop, weet je, op tafel staat, ja. Met lichtgevende rendierdiademen op het hoofd en zo. Het is een topsport. Het is een topsport. Nou, ik wilde zeggen, het is niet helemaal hedonistisch. Maar dat is niet waar. Het is wel hedonistisch. Helemaal.
En wanneer begint het de marathon van kerst voor jou?
Nou, voor mij, kijk, ik weiger winkels in te gaan die voor 15 september al aan kerst doen. Dat doe ik dus gewoon niet. Dus ik hou het wel relatief.
Dat is voor jou de datum.
15 september. Ja. Er zijn echt winkels die daar in augustus al mee beginnen. Hou op. Maar het is begin december dat het echt losbarst. Dat het echt losbarst. Ja, wat ook typerend, ik weet ook niet wat een Engelse kerst is, eerlijk gezegd. Volgens mij heb je niet één Engelse kerst, maar je hebt er twee, je hebt er drie. Weet je wel, je hebt een kerst van de elegante etalages, waar heel veel Nederlandse en Vlaamse toeristen op afkomen. Hè? Old Bond Street en zo, die gaan daar kijken. En het is ook prachtig en schitterend. Die versieringen, heel smaakvol. Hè? De straatverlichting en Regent Street en zo. Daar tegenover, als je dan een paar kilometer verder de woonwijken ingaat met een dubbeldekker, altijd aan te bevelen, voorin, bovenaan gaan zitten. Dan zie je inderdaad huizen met veelkleurig verlichte rendieren op daken, weet je wel, met opgeblazen Sinterklaaspoppen en zo. Knipperende lampjes door de hele straat. En je hoort dan ook, of je ziet dan ook van buren, je leest in de krant over welk huis je dit jaar weer de voordeur niet in kan vanwege al die verlichte tuinhekken en stapels met sneeuwpoppen en zo. Maar weet je wat het ook is? Wat ook een heel typerend ding is aan een Engelse kerst. Het valt altijd tegen. Als ik eraan denk. Het is altijd weer een hele, hele diepe teleurstelling. De verwachtingen zijn zoveel hoger dan bij ons.
Ja.
We hebben ook niet dan de familieruzies en zo, bla bla bla. Maar daarbovenop, dan weet je die tegenvallende cadeaus en vooral het slechte eten.
Oh, ja.
Want ik heb het er vaak over. Kijk, het eten is heel erg veel verbeterd sinds ik hier tijdens Napoleon kwam wonen. En je hebt ook heel veel Britten die echt massaal kijken naar Jamie Oliver, Nigella Lawson, weet je, aan al die andere kookprogramma's en zo. Maar dat wil niet zeggen dat ze zelf thuis culinaire helden zijn. Helemaal niet.
Ja.
Ze lezen ontzettend veel kookboeken. Ze kijken naar kookprogramma's, maar zelf thuis uitproberen. Homa. Dus wil ik maar zeggen, en ik heb het echt meegemaakt, kalkoenen zijn altijd ongaar. Want ze zijn veel en veel te groot. Ze passen nooit in de oven. Spruiten nog steeds tot snot gekookt. Hè. Dat zijn echt, die zet je dan de dag daarvoor volgens mij op. Want die kun je echt met een rietje nuttigen. Nou, en dan heb je een Christmas pudding. Christmas pudding? Ik bedoel, dat is normaliter al niet te eten. Zo'n donkerbruin geval. Weet je, met geconfijte vruchten en zo. Die 3-4 jaar goed blijft in de kast. Vertrouw jij dat?
Ah, nou, enigszins wel, want er gaat natuurlijk al een flinke laag cognac overheen. Alvorens die in de fik gezet
precies,
wordt.
Dus
dat moet iets van een steriliserende werking hebben, lijkt me.
Precies, maar is het daarmee lekker? Natuurlijk moet het geflambeerd met ontzettend veel cognac. Weet je? En dat heeft ook een reden. Het moet de echte smaak namelijk verdrukken. Hoe minder je proeft van die bal, hoe beter. En trouwens ook te veel alcohol. Dat begint 's ochtends al. Hè?
Ja, het is erg.
Bij het uitpakken, nee, niet bij het uitpakken van de cadeaus. Voor het uitpakken van de cadeaux. Het kerstontbijt, dat moet met baksvis. Champagne met sinaasappelsap.
Ja.
Dus tegen de tijd dat je de Christmas lunch, want het is altijd tussen de middag, dat je daar aan tafel zit. Dan heb je al het een en ander achter de kiezen qua alcohol. En dan probeer je die maaltijd naar binnen te krijgen. Dan daar val je in slaap voor de toespraak van koning Charles. En dat is het dan.
Ja.
Dat is het dan.
Ja, dat alcohol, dat is wel een dingetje. Hè? Ik heb ook familieleden, ik ga natuurlijk geen namen en rugnummers noemen, maar ik ken ook wel mensen waarbij er een scheutje Baileys in de cornflakes gaat. Als allereerste een mooi begin van de kerstdag.
precies. Weet je, pigs in blanket, ben ik vergeten. Dat hoort ook bij, hè?
Worstenbroodjes zijn dat, hè?
Nou, dat zijn worstjes met een laagje spek eromheen.
Oh, spek. Ik dacht
pigs
dat
in blankets. Ja. Varkens met een
dekentje.
Dekentje erover.
Ja, wel lekker.
Wat je ook had, en wat dit jaar ik niet gezien heb, over teleurstellingen gesproken, ook een klassieker is dat. Dat Winter Wonderland. Weet je wel?
Ja.
Ieder jaar, dat waren die pretparken. Die zijn, ik geloof vooral in de jaren 90 begonnen ze daarmee in Groot-Brittannië. Dat je dan pretparken had. Dat waren dan magische winterlandschappen. Zo werd het geadverteerd.
Ja.
En met sneeuw en zo. En avonturen en rendieren en sleeën en noem maar op. En er klopte doorgaans helemaal niks van. Er was nooit sneeuw. En die spuitsneeuw, die deed het niet. De rendieren, dat waren uitgehongerde ponies, weet je. De kerstmannen waren veel te dun. En ik herinner me nog een verslag van een paar jaar geleden. De bewuste kerstman op één zo'n, wat is het, de parkeerplaats eigenlijk. Dat zijn helpers enkelbanden droegen.
Jeetje.
Dus er zat ook echt zo'n gevangenisluchtje aan.
Oh, wat erg.
Dus, en die eindigde altijd, die winterlandschappen. Ik bedoel, mensen hadden daar voor gespaard. Die hadden daar gigantische bedragen aan uitgegeven.
Ja.
Dus het eindigde altijd met rellen. En ouders die dreigden met rechtszaak.
Oh jeetje.
Ja, 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 ja. Is er een ander uiterste, hoor ik je vragen? Nou, dat is er wel. Ik heb een aantal jaren meegedaan als vrijwilliger bij... Ken je die organisatie Crisis at Christmas? Dat
nee.
is echt een begrip hier.
Nee, nee, heb ik nog nooit van
ja,
gehoord.
Dat zijn... Crisis at Christmas, dat loopt eigenlijk het hele jaar. Maar het hoogtepunt, zoals de naam al zegt, is rond de kerst. En dan huurt die organisatie of krijgt, of bedelt erom, een groot gebouw, een school of zo. Of een lege bank soms. En daar kunnen dan daklozen terecht die dan in de week voor kerst daar terecht kunnen en kunnen rekenen op 3 maaltijden per dag. Weet je wel, er zijn klerenbanken, er zijn kappers die langskomen, tandarts die ook vrijwillig daar langskomen. Er is een hoop vertier, een hoop vermaak. Ja, en vrijwilligers die de boel dan draaiende houden. Weet je wel, dat eerlijk gezegd, dat voelde voor mij nog als een misschien wel de normaalste kerst die ik in Engeland gehad heb toen ik daar als vrijwilliger werkte.
Ja, ja, dat is wel een mooi, mooi initiatief, lijkt me.
Ja, zeker. Maar ik bedoel, dat zijn de tegenstellingen hè, van, van een Engelse kerst. Ja, je hebt ze inderdaad, je hebt die Engelse kerst, je hebt ze in alle maten, je hebt ze in allerlei kleuren en, ja, en vormen.
Ja, ja. Ja, ja, in Nederland is kerst, althans voor mijn gevoel, de afgelopen jaren steeds groter en Amerikaanser ook wel geworden.
Ja.
Hoe heb jij in jouw tijd in Londen kerst in het Verenigd Koninkrijk zien veranderen?
Nou, het is denk ik altijd wel vrij Amerikaans-achtig geweest.
Ja.
Ik weet niet of het vreselijk veel veranderd is, Connor.
Okay.
Het was altijd al absoluut niet godsdienstig. Hè? Ik denk dat Groot-Brittannië nog steeds een van de minst godsdienstige landen, zeker van Europa, is.
Ja.
Dus dat met de kerk gaan, naar de kerk gaan of die mis op middernacht, wat bij ons ook steeds minder voorkomt. Maar dat idee van toch een tintje religie, dat heeft hier eigenlijk altijd al ontbroken aan de kerst. Dus wat dat betreft is het altijd een feest geweest met vooral cadeaus. En ik wou zeggen, misschien dat er in de aanloop naartoe meer feest wordt, een mindere feest. Nee, dat is ook niet zo. Dus het was altijd al zo.
Ja.
Het was altijd al een marathon. Het is een topsport, weet je wel? De hele kerst, dat hele seizoen hier. Het is echt een topsport.
Ja, ik moet zeggen, voor mij, ik vier altijd kerst in Limburg. Want daar komt mijn vader vandaan, daar wonen mijn ouders. En daar inmiddels voelt het toch ook wel een klein beetje als topsport. Ook met name omdat mijn zus en ik daar allebei een handje van maken. Om ergens in de maand december uit te zoeken waar de beste Crémant de Bourgogne te krijgen is. Meestal is dat de Lidl bijvoorbeeld. Dan hebben ze een goede aanbieding.
Ja,
we rijden met de auto langs alle Lidl's die we kunnen vinden. En dan is er in elk geval wel een collectie. En dan ga je toch zo eigenlijk bijna iedere dag zoek je wel een excuus waarom het vandaag toch echt een feestdag is. Maar een van de dingen die mij heel erg bij zijn gebleven, die absoluut Brit zijn en zelfs mij als kleine jongen in Limburg bereikte, is de Britse kersttelevisie. Want dat is ook echt een begrip,
oh,
hè, Lia?
Ja. Nee, dat klopt. Waar keken jullie naar? Weet je dat nog?
Oh, vroeger was altijd dan had je de krant bij ons thuis, NRC. En dan dit is ver voor internet, hè. Dus dan ging je in de krant kijken wat er dit weekend op televisie was te zien. En dan had je op de BBC altijd hele mooie films. Toen had je natuurlijk ook nog niet Netflix of DVD's, waren er ook amper. En er waren toch altijd wel hele mooie films te zien. En ook altijd die animatiefilms die ze maken met allemaal bekende Britten die dan een kerstverhaal bijvoorbeeld doen. Zoals The Gruffalo en andere van dat soort kinderfilms. Die kinderkersttelevisie die vond ik altijd wel heel erg leuk. En nu ik wat ouder ben, ik hou erg van Britse panelshows. Van die comedy panels zoals QI en nog een aantal andere van dat soort programma's.
Would I Lie to You?
Would I Lie to You vind ik ook heel erg leuk. Ja,
fantastisch, altijd goed.
Zeker als Bob Mortimer er is, want dan is het totale chaos gegarandeerd. Maar die hebben ook meestal een kerstspecial en dat vind ik toch ook altijd wel heel erg mooi.
Dat is ook goed. Dat is ook waar. Kijk, al die, die populaire tv-shows, zoals weet je, Strictly Come Dancing, ja. Doctor Who, hè, dat is ook zo'n hele populaire serie. Alles wat met alle bakprogramma's, zo'n Heel Holland Bak, maar dan op zijn Engels, die hebben inderdaad allemaal kerstspecials. En soms zijn die fantastisch en soms niet zo geweldig. Ja. Maar het is, dat is waar wat je zegt. De nadruk ligt natuurlijk op gezin, op familie, op nog steeds hetzelfde oude idee van iedereen rond de tv bij het uitbuiken na dus die kerstlunch.
Ja, precies, en dat uitbuiken. Dat lukt ook dan wel. Kan de televisie aan. Volgens mij krijgen ouders dan ook met al die cadeautjes natuurlijk. De kinderen zijn natuurlijk net als in Nederland met Sinterklaas helemaal hyperactief van al die cadeautjes en de spanning die daar rondom
hangt. En de suiker. En precies, de suiker. Veel te veel zoetigheid. Ja.
Dus gewoon eigenlijk,
en de rest is zat.
Ja, precies. Allemaal even op de bank, een dekentje erbij en de televisie. Ja,
en dat
heerlijk.
Werkt nog. Ja, en dat werkt nog. Dat werkt nog. Als ik zo eens bij mijn vrienden en Britse kennissen op navraag, dan werkt dat wel nog steeds. Dus. Want je zou zeggen, vanwege al die nieuwe apparatuur en zo, en vanwege sociale media en wat we allemaal nu hebben, werkt nog steeds dat idee. En daar speelt natuurlijk ook de BBC en alle andere tv-makers erop in. Werkt nog steeds de notie dat je met je familie in de namiddag van kerst rond de tv gaat zitten. Ja. En daar zijn die programma's ook inderdaad op gebouwd.
Ja, dat is top.
Ja, nee, dat is gebleven inderdaad. Soms heb je ook mensen die, God beter het, gaan wandelen.
Zo.
Ik meen het.
Gedurfd.
Ja. Na de lunch even de benen strekken, even naar het park of zo. Ja. Maar dat zijn er niet veel. Dat zijn er niet veel, gelukkig.
Ja, jij bent zelf wel een behoorlijke wandelaar.
Ja,
hè,
en, wacht even. En de jacht, hè? De vossenjacht.
Oh ja, God,
tweede kerstdag altijd vossenjacht. Vossenjacht.
Nou, mogen ze van mij afschaffen?
Natuurlijk in bepaalde kringen. Ja, niet hardop zeggen.
Oh, ja,
maar op het platteland. Op het platteland is dat veel minder klassegebonden dan je zou denken. Hè? Die vossenjacht doet echt het hele dorp. Iedereen doet eraan mee. En dan, in die context, dan zie je ook dat waar de vossenjacht vandaan komt. En waarom het nog steeds zo populair is. Ook al mag er niet meer op vossen gejaagd worden. Hè? En moet je op een lap jagen met de geur van vossen erop. Maar oké, natuurlijk wordt daar de hand mee gelicht. Maar ik bedoel, vroeger was dat natuurlijk het winterse feest, het winterse gebeuren, waar de hele omgeving aan meedeed. Van arm tot rijk, van gewoon boer tot landeigenaar. En dat zie je nog steeds. Dat gebeurt nog steeds op het Engelse platteland. En tweede kerstdag is echt de dag voor de vossenjacht.
Ja, ja, ja. Boxing Day noemen ze dat bij jullie, hè?
Ja, Boxing Day.
Stephen's Day in Ierland.
Oké. Okay.
Een ander typisch Brits fenomeen waar ik eigenlijk wel heel benieuwd ben of jij er een goede verklaring voor hebt over wat het nou, waar het nou precies vandaan komt, is de panto, hè? De pantomime spel.
Oh ja, hoe kon ik dat vergeten, Connor? De panto. ik ben heel de favoriet van de panto.
Ja, wat is bijna, het? Waarom doen ze het? En niet. Wat vind jij ervan, wilde ik je vragen.
Nou, ik vind het dus geweldig. De panto komt van pantomime. Heeft helemaal niets met pantomime te maken. Is een heel erg Engels. Dat is het beste van de Engelse kerst. Oh, ik word er helemaal enthousiast van. Maar het is een theater, een toneelstuk. Dat overal in het hele land, overal waar er maar een platform is, waar er maar een podium is, wordt het opgevoerd. En wat er dan gebeurt, is dat er een sprookje veractualiseerd wordt. En en er moet altijd gelachen worden. Het is heel vrolijk. Bekende Britten doen eraan mee. En het is absoluut niet serieus. Het wordt veractualiseerd omdat er altijd wel iets van landelijke of lokale politiek in zit. Er zijn standaard grappen. Er is altijd iemand die zegt van, waar is de dader bijvoorbeeld? En dan roept de hele zaal, behind you, behind you. Mannen spelen vrouwenrollen. En een ander, ik weet niet of jij dat wel eens hebt meegemaakt, maar of bijgewoond. Maar een ander gezegde is, oh no, he didn't. En dan roept er weer de hele zaal, oh yes, he did. Weet je? Ja. En dat gaat zomaar door. Het is een begrip. En als je een leuke opvoering hebt, vorig jaar ben ik geweest met mijn gezin, mijn familie hier. En toen was het Sneeuwwitje. Ik bedoel, van Sneeuwwitje herken je helemaal niks. Er wordt omheen gebouwd, er wordt heel veel geëxperimenteerd met allerlei andere ja, verhaaltjes die er dan ingeplakt worden. Het gaat vooral om de humor, het gaat om de grappen. Dus het staat vrij ver weg van het sprookje waar het allemaal bedoeld is. Het is heel erg vrolijk, heel erg kleurrijk, heel erg luidruchtig. En het gaat dus echt om, ja, het is participerend toneel. Het gaat echt om de mensen in de zaal.
Ja.
Ja, het is heel prachtig, het is heel leuk.
Weet je waar die traditie vandaan komt?
Geen idee.
Nee, ik heb het ook niet echt kunnen achterhalen. Ik had misschien beter geen idee mijn best kunnen doen. Ja, de Panto dus ook een van de absolute hoogtepunten van de Britse kerst. Zometeen gaan we verder met de luisteraarsvragen. Maar nu eerst een korte break.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo.
Lia, de laatste tijd zijn we er misschien wat te weinig aan toegekomen, maar we hebben een heleboel luisteraarsvragen die binnen zijn gekomen. Dus die wil ik graag met jou door gaan nemen. En allereerst even een iets wat wel vaker terug is gekomen de afgelopen maanden. Een tijdje terug hadden we een vraag van Tjeerd over de openingstune van Van Beckhoven's Britten en wat Margaret Thatcher nou precies zei. Maar in reactie daarop kwamen er ook heel veel mensen die waren benieuwd naar de andere quotes uit de intro. Dus ik dacht, ik zet ze even voor je op een rijtje. Het begint natuurlijk met Margaret Thatcher met haar beroemde quote: "The lady is not for turning." Luister aflevering 24 van Van Beckhoven's Britten als je meer details daarover wil horen. Daarna komt de huidige Speaker of the House van de Commons. Lindsay Hoyle is dat. En die wijst een tweetal Schotse parlementariërs terecht die zich nogal opstandig gedroegen. Hij zegt: "If you want to go out, go out. But if you stand again, I will order you out." En mijn persoonlijke favoriet, al wel een paar jaar oud, maar het is een voxpop van de BBC, waarin een mevrouw in haar voortuin reageert op de snap election die Theresa May destijds had afgekondigd. En dat was de zoveelste verkiezing in zeer korte tijd. En die mevrouw die zegt: "You're joking. Not another one? Oh, for God's sake, I can't honestly." En ja, daar heb ik hem afgeknipt. Maar in het echt gaat ze nog even door met: "There's too much politics going on." En dat was ook wel een sentiment wat in de roerige Brexit-jaren misschien nog steeds wel best wel terecht was. Lia, die quote van die mevrouw in haar voortuin, die is een heel eigen leven gaan leiden in het VK, hè?
Ja, precies. Je hoorde hem overal. Als mensen iets zeiden, maakt niet uit waar het over ging, dan was het: "Oh no, not another one."
Ja, ik vond het schitterend toen. Gaan we over naar wat recentere vragen. Ben je vandaag niet aan de beurt, dan de volgende keer wel. En wil je alsnog een vraag insturen? Nou, dat kan altijd. Gebruik daarvoor het WhatsApp-nummer van Van Beckhoven's Britten. Dat is 06 28 13 50 13. We beginnen bij een vraag van Bob.
Goedemiddag Lia en Connor en de groeten uit Liverpool. De stad waar ik sinds anderhalf jaar het geluk heb om te mogen wonen. En mijn vraag aan jullie gaat dan ook over de Scousers. Direct vanaf het begin dat ik hier kon wonen viel het mij op. De extreem antinationalistische en antimonarchische sentimenten in de Republic of Liverpool. Ik heb kaarten gezien waarin staat dat van alle steden in heel de UK nergens zoveel mensen tegen de monarchie zijn als in Liverpool. En er is bijna geen enkele county in Engeland waar zo weinig mensen op de Tory stemmen. En ook wat ik hier om me heen zie, lijken mensen zich simpelweg niet verbonden te voelen met Engeland. En al helemaal niet met het Koningshuis. Kunnen jullie vanuit een historisch oogpunt uitleggen waar dat vandaan komt en wat de rol van de Ierse migratie daarin is? Many thanks in advance.
Ja, goeie vraag van Bob. Herken je dat, de Republic of Liverpool?
Fantastische vraag. De Socialist Republic of Liverpool. Ja, zo interessant. Het is heel erg waar dat Liverpool inderdaad, zoals Bob zegt, een hele sterke identiteit heeft. Een hele sterke linkse identiteit heeft. En wat de geschiedenis betreft, Kijk, wat dat betreft is Liverpool niet uniek. Want je ziet hetzelfde in andere havensteden, arbeiderssteden als Rotterdam, als Antwerpen. Met het verschil dat inderdaad Liverpool ook heel veel Ierse migranten door de eeuwen heen heeft aangetrokken. Ja. Er is ook veel afgeleden in Liverpool. Ik bedoel, ik herinner me nog toen ik er kwam wonen in de jaren 80. De zware industrie was vertrokken. De haven ging dicht. Fabrieken sloten. Werkloosheid was gigantisch hoog. Je zit dan ook midden in de mijnstakingen nog. Had ook zijn gevolgen natuurlijk voor de stemming in die stad. Ook omdat men toen heel sterk voelde dat er heel weinig hulp was van of sympathie van de overheid. Dat de Liverpudlians er alleen voor stonden. Ik geloof inderdaad politiek gesproken dat Liverpool voor het laatst 50 jaar geleden of zo een conservatieve gemeenteraad had. Het is ook niet toevallig dat toen, we hebben het over de jaren 80, de groep Militant, dat waren trotskisten, actief in de Labour-partij, die wilden die partij ook overnemen. En zij kwamen uit Liverpool, dat is ook natuurlijk niet toevallig. Maar ja, ik geloof ook dat het gevoel anders te zijn, los te staan van de rest van het land. Dat, en zeker ook anti-monarchie, of in ieder geval non-koninklijk gezin te zijn, heeft waarschijnlijk ook te maken met de Ierse migranten die daarheen die daar kwamen wonen en de cultuur die zij meebrachten. Hè, die natuurlijk ook niet pro-Verenigd Koninkrijk en monarchistisch gezind is geweest.
Nee,
en
ik denk niet.
Dat het. Nee, daarom. En het gevoel anders te zijn, dat is denk ik door de jaren alsmaar, door de decennia alsmaar opnieuw bevestigd. En versterkt denk ik ook door de manier waarop de rest van het land reageerde, bijvoorbeeld op ontwikkelingen die typisch waren voor Liverpool. Bijvoorbeeld dat voetbaldrama van Hillsborough.
Oh ja, ja.
Waar bij in een wedstrijd in Sheffield, het Hillsborough Stadium, 100 mensen waren doodgedrukt. En dat waren bijna allemaal supporters van Liverpool. En dat was in 1989. Nou, de ware toedracht daarover is decennia lang gelogen door de politie, door journalisten. Die allemaal de supporters de schuld gaven. Nou, dat versterkt natuurlijk ook het gevoel van eensgezindheid van ons tegen de rest van het land.
Ja.
En nog steeds, omdat de Sun bijvoorbeeld en de journalisten van de Sun daar heel sterk in waren, in het fout blameren van de Liverpool supporters, wordt die krant ook niet verkocht in Liverpool. Omdat die destijds dus de leugens verspreiden over die fans. En ik weet niet of dat nog steeds zo is, dat weet Bob beter. Maar toch nog niet zo lang geleden, als je dan aankwam op het station van Liverpool en dan wilde je een taxi, dan zag je ook die taxis rijden met, weet je wel, no sun here. En echt, je riskeert je leven als je dat blad daar leest. Het is. Het interessant wat hij zegt over anders dan Engeland. Ik vind ook Liverpool, wordt vaak vergeleken met Manchester, ook geen Engelse stad. Manchester vind ik een hele Engelse stad, een hele Noord-Engelse stad. Maar ik ben al een poos niet in Liverpool geweest, maar ik herinner me wel dat het altijd voelt, wat mij betreft, meer als Belfast of meer als Glasgow, weet je wel? Het is veel meer gespierd, veel meer gestaald kader. En qua architectuur is het ook veel vierkanter. Veel industriëler, zal ik maar zeggen.
Ja.
Qua bouw. En ja, dat merk je ook wel aan de mensen die er wonen. Dus inderdaad, een andere stad. Dus zeker een andere stad. Met een hele, hele eigen traditie en een eigen cultuur.
Gaan we naar een vraag van Nelly, die ik even voor ga lezen. Nelly schrijft: jullie podcast is een cadeautje. Op woensdag ben ik helemaal blij, want dan is er weer een nieuwe aflevering. Nou, leuk Nelly. Ik vraag me af, door alle informatie in de podcast, sinds ik een tiener was, ben ik geregeld in Engeland op vakantie geweest. Wij huurden vroeger voor weinig, want Engeland was arm, vaak prachtige huizen waar we met de hele familie de zomer doorbrachten. En geregeld ging ik later een weekje met de man naar Engeland, tot Brexit en corona hier een streep doorzetten. Maar vorig en dit jaar gingen wij weer eens op vakantie naar Engeland. Ik was wel bang dat er veel veranderd zou zijn. We hadden nu een 16e eeuwse cottage gehuurd in Marlborough, hartje Engeland. En pal naast een veld met menhirs, een soort mini Stonehenge. Het schattige oude huisje met schitterende tuin leek zo weggelopen uit Miss Marple. Maar wat opviel was dat alles in die jaren helemaal niets veranderd was of leek. We gingen naar de mansions, de castles en de historische huizen van de National Trust, waar nog steeds alle gepensioneerde Oxfordiaanse professoren professors en ladies of the house ons rondleiden en vertelden over de geschiedenis. Er was altijd een garden en old bookstore, charity shops, de echte scones, drizzlecake en Victoria Sponge bij de tea, gebakken door keurige dames die zo uit een garden magazine leken te zijn gestapt. Kostschoolmeisjes met rokken tot op de enkels. Kortom, de hele country was even schattig als ik hoopte, maar waar ik niet meer op durfde te rekenen sinds Brexit en corona. Maar, luisterend naar de podcast, vraag ik me af of er eigenlijk misschien twee Britons zijn. Want deze twee werelden, die uit de podcast en die ik hier beschrijf, lijken niet met elkaar te verenigen. Zit ik ernaast, vraagt Nelly, kijk ik door een roze bril of heb ik nog net geluk gehad en is het inmiddels aan het verdwijnen? Nou Lia, een lange maar wel een goede vraag.
Wauw, hele lange, ja. Goed, inderdaad. Nee, die twee werelden bestaan naast elkaar. En ze zijn zeker, de wereld die Nelly beschrijft, is zeker niet aan het verdwijnen. Ik ben trouwens blij, Nelly, dat je Engeland terugvond in de staat waarin je het achterliet. Van voor corona. Maar het Engeland, ja, natuurlijk altijd gaat het weer om klasse. Want het Engeland van de National Trust, hè, dat is een soort monumentenzorg. Ja. Wederom een instituut in het Verenigd Koninkrijk. Waar heel veel mensen lid van zijn. Dat is toch het Engeland van de gegoede middenklasse. En ja, Nelly beschrijft het prachtig. Het is heel Engels zoals veel Engelsen het willen houden. En zoals denk ik het ook wel zal blijven bestaan. Het is niet toegankelijk voor iedereen en het is een andere wereld voor heel veel Britten. Maar nogmaals, niet aan het verdwijnen. De Engelsen houden vast aan het verleden. Dat heb je natuurlijk ook wel gemerkt, Nelly, als je regelmatig naar Engeland gaat. De geschiedenis is nooit ver weg. En dat geldt overigens voor alles. Dat geldt ook voor de instituten waar wij konden het vaak over hebben. Ja. We hebben het over de monarchie. We hebben het vaak over het parlement bijvoorbeeld. Het feit dat die instituten nog steeds bestaan op de manier waarop ze al zo lang bestaan, is omdat de Britten zo krampachtig vasthouden aan de geschiedenis, dat ze bang zijn dat als ze moderniseren, ze een cruciaal onderdeel loslaten. Dus ik denk dat als je over 10 jaar weer terug zou komen, dat er nog steeds niks veranderd is. En dat nog steeds heel erg, dat Engeland nog steeds heel erg herkenbaar is.
Gaan we naar een vraag van Mustafa.
Hoi Lia en Connor. Dit is Mustafa. Ik woon in de Verenigde Arabische Emiraten. Zo ook wel UAE genoemd. En ik luister trouwens altijd naar jullie podcast. Well done. En mijn kinderen, ik heb een volgende vraag. Mijn kinderen die gaan, die zijn altijd naar een Britse school gegaan hier in de UAE. Ik grap altijd tegen mijn vrouw Britse school op naam. Want op de school zie je vaak dat management inderdaad Brits is, maar vaak de docenten die komen uit landen uit Azië voornamelijk. Maar het is ons opgevallen dat recent, en dan moet ik denken vanaf de zomer, toch veel Britten zijn aangenomen op onze school van onze kinderen. Volgens mij ook niet de best betaalde banen hier. Is het zo dat inderdaad veel Britten nu de situatie in de UK dermate verslechtert, hun heil zoeken in het buitenland? Zelfs voor de minder betaalde banen in het buitenland. En is dat een teken aan de wand, een uittocht van de Britten naar het buitenland? Ziet zij dat ook in andere groepen? Lijkt me leuk als Lia daar misschien haar licht op kan schijnen.
Ja, Lia.
En succes.
Een interessante vraag op zich. Is het toeval wat Mustafa waarneemt? Of is het inderdaad zo dat veel Britten of meer Britten nu een heil gaan zoeken in het buitenland?
Ik denk het niet, Mustafa. Niet voor zover ik kan zien. Britten vertrekken wel, maar ze gaan voor beter betaalde banen. En dat geldt vooral voor de gezondheidszorg. Er zijn heel veel artsen, met name ook verpleegkundigen, maar vooral artsen, die hele goede werkomstandigheden en lonen aangeboden krijgen in landen als Australië en Canada. En die ook met honderden tegelijk vertrekken. Maar kijk, de werkloosheid in Groot-Brittannië is heel laag. Mm-hmm. En in heel veel sectoren, net zoals in Nederland, komt men nog steeds werknemers tekort. Dus er is eigenlijk geen reden te emigreren. Tenzij je vertrekt voor beter betaald werk. Dus dat mensen die niet goed betaald worden hun heil zoeken voor evenmin goed betaalde banen elders. Ik denk dat dat om andere reden is, maar zeker niet om geld.
Oké. Gaan we naar een vraag van Louis.
Hallo, mijn naam is Louis en elke week stem ik trouw af op jullie podcast. Nu, ik denk dat alle luisteraars hier in Nederland en België een groot fascinatie en interesse hebben voor het Verenigd Koninkrijk. Maar ik vroeg me nu af, bestaat dat ook in de omgekeerde richting? Interesseren de Britten zich in die twee kleine landjes aan de overkant van het kanaal? En gaat dat dan ook verder dan enkel maar tulpen en wafels? Ziezo, dat was mijn vraag. Alvast bedankt en doe zo verder.
Hey Louis, niet alleen wafels hoor, ook bier en friet en mayonaise. Hè? Maar veel verder dan dat gaat het niet, moet ik zeggen. Nee, eigenlijk is er helemaal geen interesse, laat staan fascinatie voor Nederland of België. Wat de Britten hebben is een verwantschap, een affiniteit met oud-koloniën, vooral de Engelssprekende vroegere koloniën, Verenigde Staten, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland. Er is een onverschilligheid jegens Europa, laat ik het zo zeggen. Ja. Wat natuurlijk ook niet helpt, is dat er steeds minder buitenlandse talen gedoseerd worden aan op Britse middelbare scholen. En dat het ook steeds moeilijker is om een universiteit te zoeken waar je buitenlandse talen kunt studeren. Dus er is een onverschilligheid jegens Europa, met uitzondering van het Eurovisie Songfestival of het EK, hoewel zelfs dat. Maar de Britten willen niks van Europa weten, zijn niet geïnteresseerd. En dat merk je aan alles, de manier waarop er over Europa gesproken wordt. Het is niet vijandig, hoor, maar het is gewoon oninteressant. Dat viel me laatst zo op, wij hebben het over Stuttgart bijvoorbeeld. En dat behoeft dan geen nadere uitleg, geen nadere duiding. Wij weten, Stuttgart is een plaats in Duitsland. Ja. In het Verenigd Koninkrijk, als je dan over een stad hebt als Stuttgart, moet je er altijd bij zeggen, in Germany, in Duitsland. Begrijp je? Mm-hmm. Dus het begrip is heel anders. Ook andersom, als de Britten het hebben over Christchurch, dan weet iedereen, Christchurch is Nieuw-Zeeland. Hè, of Baltimore, of Orange County. Mensen zijn zo bekend hier met het Engels sprekende buitenland dat veel verder weg ligt dan de rest van Europa. Britten gaan bijvoorbeeld, als ze met de kerst weggaan, dan gaan ze liever naar Miami of Florida. Vaak dan dat ze naar een Zuid-Europees land gaan, als ze de zon zoeken. Dus het ligt allemaal veel dichterbij. Misschien niet geografisch, zeker niet geografisch. Maar voor het gevoel liggen die landen veel dichterbij dan Europa.
Dan gaan we van een buitenlandse vraag naar een zeer Engelse aangelegenheid. Een vraag van Laura.
Hoi Conor en Lia. Komende maand ga ik naar Londen en dan doe ik altijd een paar gethematiseerde afternoon teas. Ik ben er echt dol op. Lia, ik vroeg me af, waar ga jij graag een afternoon tea doen in Londen en wat is jouw favoriet?
Nou Lia, zeg maar.
Sorry, nee. Ik doe niet een afternoon tea. Ik vind er niks aan. Ik vind er helemaal niks aan. Ik weet, en heel fijn en leuk hoor, dat je dat zo leuk vindt om te doen. Maar ik moet verstek laten gaan. Ik weet dat de Ritz en andere grote hotels, weet je, die doen dat. En vooral voor toeristen. Ik vind het afzetterij. Ik ben een jaar geleden nog een keer geweest, omdat ik werd uitgenodigd door Amerikaanse familie. En die wilde per se een tea in een groot hotel. Nou, nee.
Hoe ziet dat er dan uit?
Nou, het ligt eraan waar je gaat, Conor. Maar als het een beetje interessant is, dan heb je een ambiance. Hè, en die telt met leuke zitjes, met palmbomen. Een orkestje dat beschaafd jazz speelt. Bubbles bijvoorbeeld. Ik ken geen Brit die het doet. Misschien een enkeling, weet je, heel af en toe of zo. Maar het is met de Engelse, met die Engelse tea, die afternoon tea of de high tea, is het net zoals met het Engels ontbijt eigenlijk. Hè? Het is populairder bij buitenlanders dan bij de Britten.
Nou, wat geestig.
En om dan 50, 60 euro neer te leggen voor Het is vaak wel lekker hoor, maar je moet ervan houden. Hou ik niet vreselijk van zoetigheid en van broodbelegde, weet je wel, cucumber sandwiches. Ja. Van die flinterdunne witte boterhammetjes zonder korst. Nee, het is niet mijn favoriet soort voedsel. Nee, het is absoluut niet mijn favoriet soort voedsel. En ik geloof ook dat het dat je het wel kunt krijgen. Op een manier en op een plek. Op een manier waarop het is goed voorbereid en goed gemaakt. En van hoogstaande kwaliteit. En betaalbaar. Maar ik heb geen idee waar. En je moet echt, Laura, denk ik, je huiswerk doen. Maar volgens mij doe je dat wel. Om erachter te komen waar het echt goed en redelijk is. En waar vooral de kwaliteit vrij hoog is. Want nogmaals, ik was vorig jaar in een heel duur hotel. Ik vond het voedsel van hele middelmatige kwaliteit en de prijs exorbitant.
Hm. All right, dat is in elk geval een dat is in elk geval een ruim antwoord op de vraag van Laura. Lia, we zijn inmiddels echt al ver over de normale tijd van een van Backoffice Britten aflevering. Maar ja, het is tenslotte kerst, dan moet je natuurlijk een beetje vrijgevig zijn. Zullen we er nog eentje doen?
Oké. Okay.
Gaan we tot slot naar een vraag van Louis de Bruin. Hij schrijft, hallo Lia en Connor. Ik ben vorige week naar Rory Stewart en Alistair Campbell's The Rest is Politics live geweest in de Royal Albert Hall. Deze twee pod gods waren bijzonder goed op dreef. Lijkt me leuk als jullie eens aandacht besteden aan The Rest is Politics. Het is een beetje de overtreffende trap van Boekestein en de Wijk, naar wie ik 2 weken geleden in Delft ben gegaan. Is het een idee om ook een live optreden met Van Beckhoven's Britten te doen? Genoeg anglofielen in Nederland, lijkt me. Met vriendelijke groet Louis de Bruin. Ja, aandacht aan andere podcasts. Ik vind het een hele interessante podcast. Ik luister hem zelf heel trouw. Ik geloof jij ook. Maar wij trekken toch altijd een beetje ons eigen plan met het nieuws wat wij voor Nederland het meest interessant vinden. Maar ja, misschien is het iets om een gesprek over te voeren in het nieuwe jaar over een live optreden met Van Beckhoven's Britten. Ik zou er zelf op zich wel zin in hebben.
Ja, lijkt me hartstikke leuk. Louis, ga je gang. Regel het. Ik leg niks in de weg. Maar je hebt gelijk. The Rest is Politics is een hele, hele goede podcast. Voor luisteraars die niet op de hoogte zijn. Ik denk dat de kracht zit hem in de kennis van Rory Stewart.
Ja.
Dat is een oud conservatief politicus die fantastisch goed bereisd is. Een heel spannend verleden ook heeft. En Alistair Campbell. En de laatste Alistair Campbell was woordvoerder heel lang van Tony Blair. Dus het zijn mensen die alle twee hun voetsporen hebben liggen in de Britse politiek. En naast een hele grote staat van dienst, een lange staat van dienst, een goede expertise hebben, fantastisch goed gebackt zijn en ja, heel, heel mooi kunnen vertellen.
Ja.
Dus ja, ik ben een voorbeeld voor ons allemaal, Connor.
Ja, nee, ik ben het helemaal met je eens. Het grote verschil met die twee en de meeste podcasts die over bijvoorbeeld het buitenland gaan, is hoeveel ervaring met beslissingen maken zij ook hebben. Hè? Dat ze heel goed kunnen vertellen hoe zo'n beslissing tot stand komt in de regering. Mm. Of Rory Stewart bijvoorbeeld, die was geloof ik in Kandahar of elders in Afghanistan nog een tijdje gouverneur toen hij daar moest ontruimen. Ja, dat zijn toch andere verhalen dan die je hoort van academici of veel erger nog podcastmakende journalisten. Want ja, die weten niet altijd precies waar ze het over hebben. Zeker als ze zo'n breed onderwerp als buitenlandse politiek moeten bespreken. Maar ja. Zeker een luistertip en we gaan kijken wat we kunnen doen, Louis, in het nieuwe jaar met misschien een keer een live optreden van Van Beckhoven's Britten. Lia, ik denk dat het nu tijd is om jou los te laten, zodat je verder kan met je kerstmarathon. Ik hoop dat je het nog volhoudt. Moet je nog helemaal tot aan oudjaar door of heb je ook nog een rustmomentje hier en daar?
Nou, ik ga geen kalkoen doen. Dat geef ik op een briefje. Het wordt ook dus geen Engels Christmas lunch, zoals de Britten traditioneel gewend zijn. Het hangt toch meer naar het Nederlandse. Dat is nu eenmaal zo in mijn huishouden. En ik heb nog één feest en dan nog een oudjaarsfeest. Dus, ik zie je. Ik spreek je daarna.
Tot volgend jaar, Lia.
Tot dan.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.